Zo, daar zitten we dan in onze nieuwe zaal. En ik denk wel eens terug aan waar zijn we allemaal niet doorheen gegaan. In de 80er jaren begon het hier met mijn vader en moeder. En ik was toen nog heel jong, maar altijd wel deel van geweest. Van allerlei bewegingen van Gods geest, wat hij hier in Loppersum aan het doen is. En een aantal teksten die ik vanmorgen ook aan de kinderen gaf, waren ook een aantal teksten waar ik nu mee wil beginnen. En misschien kun je het met me opzoeken, Efeze. Ik ben zo bemoedigd, ook opnieuw vorige week, weer een weekend met Pastor Snijder. We hadden eigenlijk elkaar, nou zo'n beetje anderhalf jaar, nou niet echt intens gesproken. Alleen even vluchtig en korte telefoontjes of mailtjes. Maar het was fantastisch om zo met elkaar even weer een relatie te hebben. Want zelfs anderhalf jaar geleden toen hij hier was, toen was het best een haastig weekend. Maar we hebben echt even weer aan een relatie kunnen bouwen. Goed ook met elkaar kunnen praten. En ik vond het ook fantastisch om te zien hoe hij hier in de gemeente kon spreken. Wat ik ook bijzonder vond, en dat doe ik meestal met spreken, is dat ik voordat we inhoudelijk over zaken gaan praten, dat ik vraag wat heeft God op je hart gelegd. En zo deden we dat dus ook met Snijder. Dat hij, voordat we inhoudelijk gingen praten, had hij over elke dienst had hij een aantal dingen op zijn hart. En de lijn die erin zat, klopte gewoon heel erg mooi met wat ik zie, waar God ook mee bezig is als gemeente. En waar ik vanmorgen een aantal ogenblikken de tijd voor wil nemen, is als ik dan kijk naar de afgelopen jaren als gemeente. En omdat ik zelf de afgelopen 10, 12 jaar, voor mij ben ik dit jaar in november, ben ik 10 jaar voorganger hier. Ben ik deel geweest van heel veel zaken. En als ik daar dan ook naar terugkijk, van wat heeft God allemaal gedaan? Hoe heeft God gesproken? Ook soms een gastsprekers of andere dingen. Er zijn openbaringen, ook bijvoorbeeld vanmorgen. Vond ik het grappig hoe dat dan werkt. Vorige week heeft Snijder ook wat onderwezen over een gezond stukje orde in het huis. Dat is niet een hiërarchie, maar dat is een orde. Dat is hoe God het bedacht heeft. En vanmorgen hoorde u een aantal profetieën die gedeeld werden. Nou, die werden eerst even die werden met Petra gedeeld. En Petra die deelde het weer met mij. En dan kun je luisteren naar de stem van God. Van wanneer is een goed moment? En hoe gaan we om met openbaringen en met wat God vanmorgen spreekt? En waar ik vanmorgen een aantal dingen over wil zeggen, ook wil onderwijzen. En ik hoop een aantal vliegen in één klap te slaan. Is dat goed Nederlands? In elk geval een aantal dingen in één keer te delen. Van, we zitten als gemeente in een cruciaal seizoen. God is fantastisch bezig. Ik begin ook steeds helderder weer te zien waar hij met ons naartoe wil. Nou, dat lukt nooit om dat allemaal hier in één keer even te delen. Maar ik wil een aantal hoofdlijnen misschien aanraken. Ik wil ook wat dingen benoemen van hoe gaan we als gemeente nou ook door de jaren heen om met openbaringen, profetieën, als je gastsprekers hebt, wat ze zeggen, wat ze brengen. Hoe pak je dat nou als gemeente op een dusdanige manier dat je als gemeente verder brengt en dat de gemeente gebouwd wordt zoals God het ook in zijn hart heeft om een gemeente te bouwen. En de tekst die we vanmorgen lazen, Efeze hoofdstuk 1 vers 17, daar staat: mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken, of van wijsheid, staat in de andere vertaling, in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Ik vind deze vertaling iets wat, je bent de oude vertaling verwend, maar er staat van een geest van openbaring en wijsheid geven. Want die twee dingen zijn belangrijk. Een gemeente wordt gebouwd door openbaring en een gemeente wordt gebouwd door wijsheid. Niet alleen een gemeente, ook jouw leven, mijn leven. In mijn leven heb ik openbaring nodig. En in mijn leven heb ik wijsheid nodig. Het is toevallig, maar wat is toevallig, is dat ik nou net een maand of twee geleden, mijn zolder had ik eindelijk af in ons huis. Dus ik kon eindelijk onze dozen uitpakken en op zolder zetten, die we altijd nog in een hoekje hadden staan. En toen kwam ik ook een oude doos tegen van mijn tijd in Canada. En toen vond ik zo'n klein aktetasje. En in die aktetas zaten allerlei papieren van mijn bijbelschoolperiode. Toen vond ik ook één grote bruine envelop. Vorige week had ik het er nog met Snijder over en die kon zich nog herinneren dat het gebeurde. Want het was voor mij op 6 of 8 december 1996 dat ik nog stage liep in de gemeente van Pastor Snijder. Toen was ik 22 jaar. Toen hadden we daar een fantastische dienst gehad waar de geest van God echt viel. Ik kon me nog herinneren dat kinderen op de grond lagen, dat kinderen lachten, dat kinderen echt ook helemaal vol waren van Gods geest. En er gebeurde gewoon van alles. En die avond kwam ik thuis en toen heb ik over een tijdsbestek van ongeveer 2 uur, 2,5 uur, gewoon vanuit gebed en een stukje openbaring een heel document opgeschreven. Dat document heb ik toen afgedrukt in tweevoud, heb ik toen naar mijn vader gestuurd en tegen hem gezegd van dit mag je pas openmaken als ik het zeg. En ik heb een voor mezelf bewaard. En ik was het hele document vergeten, totdat ik hem eigenlijk twee maanden geleden toevallig weer vond. En ik zag dus voorop staan, pas openmaken als ik het zeg. Ik dacht van nou, nu mag ik hem wel openmaken. Maar ik was het helemaal vergeten. Maar wat staat daar beschreven? Als ik het in een kern mag samenvatten, staat er heel veel beschreven van wat er nu is. God liet me dingen zien over wat hij in Nederland wilde doen, wat hij in Noord-Nederland wilde doen. Ik beschreef daar dat ik een zaal zag, vol met mensen. En ik betrok het toen op die zaal hiernaast, waar de Tenkate-fabriek zat, omdat ik daar ook een keer had gelopen. Ik weet nog dat ik palen zag en dat ik die vol zag met mensen. En een hele hoop dingen werden daarin beschreven. Een beweging, er werden dingen in beschreven. Hoe de gemeente zou functioneren, eruit zou kunnen zien. En allemaal opgeschreven. En wat ik heel erg bijzonder vond om dat opnieuw te lezen. Want als ik dan kijk naar nu, dan zie je dat heel veel zaken uiteindelijk realiteit geworden zijn. En daarom is het zo belangrijk dat een gemeente, en ik geloof ook echt dat deze gemeente, dat is ook door de jaren heen bevestigd, niet zomaar een idee is van mensen, maar dat deze echt gestoeld is op openbaring. Dat God openbaring heeft gegeven en blijft geven wat hij wil met deze gemeente, wat hij wil met deze plaats en waar hij naartoe wil. Eigenlijk zou dat zo moeten zijn met ieder leven, iedere gemeente. Maakt ons niet speciaal of hoger of beter. Echt absoluut niet. Maar ik geloof dat het ieder zijn roeping is van om te ontvangen. Wat is de openbaring van God? Waar wil God naartoe? Daarom vind ik het in mijn eigen leven cruciaal om veel te bidden, veel bij God te zijn, om van God te horen. Daarom heb ik met name het afgelopen half jaar veel geworsteld met God van waar wilt u naartoe? Omdat ik het even niet meer zag, waar die met de gemeente enzovoort mee verder wil. Vind ik belangrijk omdat je niet eigen ideeën moet volgen, maar je moet Gods idee volgen. Maar naast openbaring is ook wijsheid nodig. Als je alleen openbaring hebt, dan dat is één ding. Maar toen ik las wat ik daar allemaal had opgeschreven en ik terugkeek naar de afgelopen 12 jaar, want dat is 12 jaar geleden, dacht ik van zo, wat zijn we ook door seizoenen heen gegaan. En wat hebben we veel lessen moeten leren. Wat heb ik veel lessen moeten leren. En wat moet ik nog heel veel lessen leren. En ik ben ook blij dat in mijn leven ik heel veel bad en nog steeds bid van Heer, geef me wijsheid. Geef me wijsheid om te bouwen wat u wilt, wat u openbaart. En zo zie ik dat we als gemeente ook opnieuw van God openbaring, wijsheid en richting ontvangen. En hoe mogen we dat nou omarmen? Hoe mogen we er mee omgaan? Ik wil graag even met u lezen, Handelingen hoofdstuk 11, vers 28, vers 27 begin ik, Handelingen 11. In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië. Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de geest dat de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen. Iets dat tijdens de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. En daarna hoor je de hele tijd niks meer over Agabus. Maar er wordt iets gezegd over een groep profeten. En er wordt iets gezegd over iemand die langskwam, Agabus, die een openbaring van God kreeg. En wat hij zei gebeurde. Dat Lucas dat hier neerzet is niet zomaar iets. Met name omdat ook vanuit het Oude Testament een aantal keren genoemd wordt dat als bepaalde profeten toekomstvoorspellingen bij wijze van spreken uitspreken, dingen uitspreken die gaan gebeuren in de toekomst, dan is een toetssteen vanuit het Oude Testament dat het werkelijk gebeurt. En als datgene wat geprofeteerd wordt werkelijk plaatsvindt, is dat één van, want er zijn meerdere, één van de kenmerken die onderbouwen dat het een profeet van God is. En dat Lucas dit hier eventjes zo noemt, is omdat hij in zijn verhaal duidelijk wil maken dat Agabus niet zomaar eventjes iemand was die leuke dingen zei, maar dat hij een profeet was van God, die dingen namens God zei, die erkend werd. Die erkend werd door het lichaam van toen en die door de mensen die toen leefden, erkend werd als iemand die namens God sprak. Dus Agabus was niet zomaar iemand, een well-wisher noem je dat misschien in het Engels, iemand die leuke dingen wenst, maar was iemand die door God gebruikt werd om woorden van God te spreken. Je hoort helemaal niks meer over hem. En dan kom je in één keer in hoofdstuk 21. Laten we daar ook eens naartoe gaan. Omwille van de tijd kan ik niet te veel vertellen over de hele context. Maar Paulus is in elk geval onderweg. En uiteindelijk is hij onderweg naar Rome. En hij heeft van God daar openbaring over gekregen dat hij naar Rome zou moeten. Omdat hij eigenlijk ook wist dat Rome was het centrum van de regering van die tijd. Het centrum van de wereld van die tijd. En hij wist dat het evangelie van God bedoeld was om de hele wereld te beïnvloeden. Dus Paulus wist heel goed wat zijn bestemming was. Paulus was niet bang om voor de keizer te staan, omdat hij wist, ik moet zelfs voor die keizer staan. Want de keizer moet horen van Jezus. Want het evangelie van het koninkrijk heeft betrekking op de hele wereld. Dus als ik het tot iemand kan vertellen, is de beste persoon aan wie ik het kan vertellen, is de keizer. En dan in één keer, vers 10, na enkele dagen, hoofdstuk 21, kwam er een profeet uit Judea, die Agabus heette. Diezelfde persoon waar we net over hoorden, wat bekend stond als een ware profeet. Hij zocht ons op, pakte Paulus' gordel en bond daarmee zijn eigen handen en voeten vast. En toen zei hij, dit zegt de Heilige Geest, zo zal de man van wie deze gordel is worden vastgebonden door de Joden in Jeruzalem, die hem en de heidenen zullen uitleveren. En toen we dit hoorden, drongen wij en de gelovigen van Caesarea er bij Paulus op aan om niet naar Jeruzalem te reizen. Dus er was een profetie, er was een woord van God en daaromheen waren toehoorders, leden van de gemeente, mensen die een hart hadden voor Paulus en voor Paulus' roeping en die gaven gelijk ook een invulling en een interpretatie van dit woord van God. En dat is logisch, gebeurde overal. Ze wilden hem tegenhouden, maar Paulus die antwoordde, vers 13... Waarom proberen jullie me door tranen te vermurwen? Ik ben niet alleen bereid me in Jeruzalem gevangen te laten nemen, maar ook om er te sterven omwille van de naam van de Heer Jezus. Omdat hij zich niet liet overreden, deden we er het zwijgen toe en zeiden alleen nog, laat gebeuren wat de Heer wil. Hier zie je iets van over hoe belangrijk het is en hoe je met profetieën om kunt gaan. Agabus, een ware profeet. Paulus die toetste de profetie ook vanuit zijn eigen inzicht en zijn eigen openbaring die hij van God had gekregen. Hij kende zijn roeping, hij wist waar God naartoe wilde en dat toen een profeet kwam, toen zag hij dat eigenlijk alleen maar als een bevestiging. Ja, ik weet dat ik geboeid zal worden, maar ik weet dat God het allemaal zal gaan gebruiken om mij ergens te krijgen waar hij me hebben wil. Ik weet nog dat ik denk dat het iets van 6-7 jaar geleden is dat ik ingebed voor God heel bewust dit zei. Want ik had wel een tijdperk dat ik allerlei profeten om me heen opzocht en wilde hebben. En dat ze me dingen vertelden die in zekere zin nieuw waren. Totdat ik op een gegeven moment wist van, ja Heer, ik weet eigenlijk dat uw woord er onderwijst. Met name in het Nieuwe Testament, dat we allemaal uw woord kunnen horen. Dus laat mijn relatie met u naar een niveau komen dat ik van u hoor. En dat profeten alleen maar bevestigen wat u al gesproken heeft of aanvullen. Maar dat u zelf ook al iets in mijn hart altijd heeft gelegd wat past bij het woord wat u gaat geven. Zodat ik het ook op de juiste manier kan toepassen. En tot nu toe is dat sindsdien eigenlijk altijd gebeurd. Het was niet zo dat ik altijd al woordelijk alle profetieën wist. Maar de profetieën die ik ontving waren altijd aanvullend en mederichtinggevend in de richting die God al had gegeven. Daarin is ook het heel belangrijk waar Snijder die vorige week in de ochtend ook over had over die orde van God. Efeze 4 vers 1, daar staat openbaring. Of in hoofdstuk 1 lazen we dat stukje van openbaring vers 17. Maar we lazen in hoofdstuk 4, dat heeft Snijder vorige week uitgelegd hoe belangrijk het is dat er een gezonde orde in de gemeente is. Waarvanuit ook profetieën enzovoort getoetst worden en bekeken worden van waar wil God naartoe. Nou, dat is waar wij als gemeente en ik samen ook met de oudste raad de laatste tijd heel veel mee bezig zijn. We zitten in zo'n seizoen, we hebben heel veel gehoord, ook in de afgelopen jaren. We hebben 10 jaar achter de rug en we hebben een tijd die voor ons ligt. Waar wilt u naartoe? Wat heeft u gesproken? Hoe zit dat in lijn met wat u al gesproken heeft? Hoe past dat samen? Ik kan u er nog niet alles over vertellen, maar ik vind het wel belangrijk dat u weet dat wij in dit proces zitten. Dit is een van de redenen waarom wij als oudste raad de dinsdag na Pinksteren, dus over een anderhalf week, gaan we onze dag terugtrekken om te bidden, om God te zoeken en om van God te horen. Ook over het leiderschap, ook over uitbreiding van oudsteraad, maar ook over het stukje van Heer, deze gemeente die is uiteindelijk geboren uit openbaring en richting die u gaf en daarvan uit willen we verder gaan. Want we willen niet een gemeente worden die in een soort onderhoudsmodus komt en die altijd maar doorgaat met wat we in de afgelopen jaren hebben gedaan, maar dat we echt van God horen, waar wilt u naartoe? Hoe wilt u dat we het allemaal toepassen? Hoe moeten we interpreteren wat u allemaal gesproken heeft? Ik vind het heel belangrijk dat u als gemeente daarvan op de hoogte bent en daarin ook meebidt. Vanmorgen ook, omdat het is ook al 11:15, dus het lukt me niet, maar ik heb ook eigenlijk helemaal geen haast hiermee. Maar ik wil in de komende tijd, of wanneer het ook gewoon past, ook aan de gemeente en u weer meer uitleg geven van wat is nou het DNA van deze gemeente? Wat maakt ons nou tot wat we zijn en waarom doen we wat we doen en hoe kunnen we daar met elkaar sterker in worden en sterker in zijn. Wat brengt nou die toekomst? En voor vanmorgen kan ik dat echt niet allemaal zeggen. Maar ik wil ook toch één ding met u vanuit wat ik net voorlas over Agabus en over het toetsen van profetieën. Wil ik terugkomen op één profetie die we recent hebben gekregen. We hebben er ook als oudste raad naar gekeken, omdat er best wel gevoeligheden in benoemd werden. Ik heb het op papier gezet en ik wil daar ook wat zaken over noemen. Op 22 maart ontvingen Petra en ik, dat was hier in deze dienst, een hele bijzondere profetie van James Levesque. James Levesque? Levesque. Waarin zowel een aantal bijzondere bevestigingen als ook een aantal gevoelige snaren geraakt werden. Er werd gesproken over een nieuw seizoen met heldere visie, maar ook over snoeien, onbetrouwbaar leiderschap en mensen die weggaan. Nou, hoe ga je nou met zo'n profetie om? Kijkend ook waar we net naar gekeken hebben met Agabus. We zagen die dag ervoor, zag ik ook van James fantastische, hele directe profetieën. Ik ken hem, ik heb ontdekt in verschillende situaties dat hij echt een drager van de aanwezigheid van God is. En dat hij op bepaalde momenten, ook zoals wij hem persoonlijk ontmoeten, dingen kon aanraken, aanspreken, wat gewoon echt boven natuurlijk en heel krachtig ook van God was. Dus hoe kijk je dan ook naar zoiets? Nou, profetieën hebben altijd als doel om op te bouwen, te troosten en te bemoedigen. Dat staat in 1 Korinthe 14, vers 3. Het is nooit bedoeld om de toekomst te voorspellen, maar om iemand richting te geven in zijn of haar wandel met God. Soms kan een profetie Gods hart verwoorden over zijn verlangen met iemands leven, wat richting geeft en aanmoedigt om met God te wandelen in de belofte. Dat is wat ik ook net wilde uitleggen. God heeft door de jaren heen van alles gesproken. Maar dat hier nu staat, wat er staat, komt niet omdat wij profetieën in de kast hebben gezet. Ik heb dat document heb ik weggestopt, ik was hem vergeten. Maar doordat er iets in je hart geboren wordt, gaat er iets leven. Ga je erin wandelen, ga je God zoeken. En dan ga je kijken van oké, hoe kan datgene wat u gesproken heeft realiteit worden in mijn leven? Dus het is bedoeling om richting te geven. Soms kan een profetie ook een waarschuwing geven. Wat oproept tot gebed en voorbeden, zodat indien mogelijk voorkomen kan worden wat er zou kunnen gebeuren. Jona is daar een voorbeeld van, die wordt door God gebruikt om iets te zeggen wat zou kunnen gebeuren. Maar dan gaan ze op de knieën en dan kunnen ze voorkomen wat er op zou kunnen gebeuren als mensen niet op de knieën gaan. Niet God centraal zetten zoals we dat net hebben gezongen en benoemd in de dienst enzovoort. Nou, met betrekking tot onbetrouwbaar vertrekkend leiderschap geloven wij ook als oudstralen met elkaar, dat de mogelijkheid zeker aanwezig is en aanwezig is geweest dat wij als leiders elkaar mislopen. Dit komt omdat we allemaal mens zijn. Niemand hier is perfect. Dus dingen kunnen misgaan. We kunnen elkaars hart missen. Als gemeente en leiders hebben we de afgelopen jaren en ook de afgelopen tijd zeker situaties gekend waarin we elkaar mis zouden kunnen lopen. Wat mij en ons goed doet om te zien, is te zien dat juist de afgelopen jaren en ook opnieuw in de afgelopen tijd we vanuit afhankelijkheid van God elkaar weer weten te vinden en elkaar niet verliezen. Zulke processen zijn kwetsbaar, maar ook heel kostbaar. En ik ben echt blij met de trouw en inzet van alle leiders in deze gemeente. We zijn met elkaar door verschillende seizoenen heen gegroeid en sterker geworden. En zo'n woord als van James moedigt ons aan om niet naïef te zijn en te denken dat ons nooit iets zal overkomen, maar te blijven bidden en te waken dat we als gemeente blijven werken aan relaties. Gebaseerd op loyaliteit aan God en trouw en liefde ook aan elkaar. Als God iemand leidt naar een nieuwe plaats of bediening binnen of buiten de gemeente, is daar altijd ruimte voor. Dat bestempelen we niet als onbetrouwbaar of disloyaal. Het zou fout zijn om te concluderen dat trouw en honkvast zijn aan elkaar gelijk is. Trouw is namelijk een zaak van het hart. Binnen deze gemeente zijn we niet aan elkaar gebonden, maar zijn we wel met elkaar verbonden. In deze gemeente bouwen we samen aan de visie die God geeft en we geven elkaar daarin ruimte om te gaan en om te blijven zoals God ons leidt. En daarom zien we ook zo'n profetie als wat daar gebeurd is. Er waren opnieuw hele krachtige bevestigingen van een aantal zaken. Trainingscentrum waar God met ons naartoe wil. Maar er waren ook een aantal dingen die gevoelig zijn. En geloven we opnieuw dat het belangrijk is te beseffen dat we altijd afhankelijk blijven van God. Het gevaar van een gemeente zoals dit is dat we een organisatie worden. Dat we afstappen van het God het centrum is. Dat we afstappen van de openbaring die God geeft. En dan zijn we met elkaar mensen. En dan ontmoeten we elkaar soms ook op een manier die niet altijd even prettig voelt. Maar als we God centraal blijven zetten. En ik geloof dat dat hoort bij de roeping van deze gemeente. Dan geloof ik dat de DNA van God alleen sterker wordt. Dat we krachtiger zullen worden. Zo zijn we met elkaar bezig om gewoon ook een hele hoop woorden te zien, te bekijken, om te zetten naar van oké, waar gaat u heen met deze gemeente? We hebben woorden gehoord, vorige week het zelfs nog even gezegd, voor je het weet heb je weer dubbele diensten. Nou, mijn eerste gedachte was wel even, dubbele diensten. Even kijken hoor, hoe je dat wilt. Maar een rode draad is wel dat God continu blijft spreken dat hij wil dat we groeien. Dat er iets is dat we een stem mogen zijn voor hem. Dat we hem zichtbaar mogen maken naar de wereld om ons heen. En ik geloof dat God ons een fantastisch DNA heeft gegeven. En dat woorden, profetieën die gegeven worden, dat bevestigen en onderbouwen. Ik wil nog één ding delen als afronding. Van wat is nou in de afgelopen 10 jaar een stukje DNA geworden van Waardevol Leven Gemeente? Waar zijn we nou met elkaar in gegroeid? En hoe zien we dan dat ook al die profetieën eigenlijk bevestigen, bemoedigen, versterken en richting geven rondom een aantal zaken die wij als gemeente willen verkondigen? Ik vertel u hiermee nog geen nieuwe visie. Ik vertel u ook nog helemaal niet van hoe we hier handen en voeten aan gaan geven. Maar ik vertel u even opnieuw van wat dit huis is. Hier zitten ook heel veel medewerkers. We hebben iets van een kleine 200, meer of minder, weet ik niet precies, medewerkers. Het is voor ons allemaal belangrijk dat we weten waarom we doen wat we doen. We zijn geroepen met elkaar om in de eerste plaats het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Dat is wat Jezus deed. Hij trok rond, lezen we in Matteüs 4 vers 23, in heel Galilea. Hij gaf er onderricht in de synagogen en verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk. Niet alleen goed nieuws, maar het goede nieuws van het koninkrijk. En hij genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. Was nou de samenvatting van het evangelie van het koninkrijk? Waarom hoor je dat ook in deze gemeente zo regelmatig? Dat is eigenlijk dit. Leuk is dat. We hebben laatst met Gerard en Willem Ouweneel en ikzelf ook met elkaar gepraat. Van hoe vatten we het samen? En we kwamen eigenlijk opnieuw op deze conclusie. Dat is de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar in jouw leven en in jouw leefomgeving. Natuurlijk valt er veel meer over te zeggen. Maar de verkondiging van het evangelie van het koninkrijk, de roeping van ook ons als gemeente, is niet diensten te houden, maar is met elkaar te zorgen dat de heerschappij van Jezus Christus zichtbaar wordt in jouw leven en in jouw leefomgeving. Nou, hoe geven wij dat hier in de gemeente dan handen en voeten gaan aan? Dan hebben we in de eerste plaats een belangrijke focus. Iets waar we op gericht zijn. Je hoort dat heel veel. Waarom nemen we net in de dienst gewoon tijd om in de aanwezigheid van God te zijn? Dat is omdat we zeggen, wij willen oog hebben voor God. We willen oog hebben voor jezelf. De Bijbel zegt, heb de Heer, uw God lief en je naaste als jezelf. Het is ook belangrijk dat je jezelf ziet zitten. Daar willen we je in helpen. We willen graag dat je oog hebt voor elkaar. We willen graag dat je oog hebt, of wij willen met elkaar oog hebben voor onze omgeving. Mirjam die zegt net, we gaan hier een fancy fair doen. Ik roep je op om mee te helpen, mee te dienen, want we willen de deuren openen voor. Dat is niet alleen een leuke actie, maar heeft te maken met een identiteit die we hebben, een focus die we hebben. Ik ga ook nog even terug naar oog voor elkaar. Er staat bewust elkaar. Er staat niet één of meerdere leiders die oog hebben voor iedereen. Maar er staat dat wij oog hebben voor elkaar. Het is onmogelijk voor mij en Petra, en zelfs onmogelijk voor de Oudstraat, en zelfs onmogelijk voor het hele voorgangersteam, om oog te hebben voor iedereen. We kunnen wel het grote plaatje vasthouden, maar een van de dingen die we willen hebben, hier in de gemeente waar we sterker in worden, is dat we oog hebben voor elkaar. Het is niet een klein ding dat Mirjam net eventjes zegt, van we hebben zondagdiensten en daarin ontmoeten we elkaar, maar straks hebben we zo'n fancy fair, dan kun je even op een andere manier elkaar ontmoeten. Dat komt voort vanuit onze focus, vanuit ons DNA waar we mee bezig zijn. Oog voor een omgeving, heb ik net uitgelegd. En we groeien ook steeds sterker in oog voor de wereld. Dit is ons DNA, een stukje ervan. En als we dan profetieën krijgen, als er dan woorden komen, als er dan gastsprekers komen die zeggen over oog voor de weduwen en de wezen, of die tegen ons zeggen, ga uit de hele wereld in. Of en de ene keer is er een gastspreker die focust meer op de bouw van het huis. En de andere keer is er een gastspreker die meer focust op het uitgaan in de hele wereld. Kunnen wij dat allemaal meten aan de focus die God ons gegeven heeft? Nou, vanuit die focus hebben we ook nog een aantal doelen. En dat is het laatste wat ik ga noemen. Dat is dat we eigenlijk met elkaar zeggen, en doelen help je om dingen te meten. Waar meten wij deze diensten aan? Niet aan zingen we de juiste liederen. Is de preek goed? Houdt hij op tijd op? Of begint hij te laat? Of is dit of dat of dat? Dat zijn allemaal subdingen. Maar de hoofddingen, waar meten we het aan? Voelde iedereen zich lekker? Voelde iedereen zich blij? Kreeg iedereen wat hij wilde? Wat zijn nou onze meetstokjes? Nou, wij zetten heel bewust op nummer 1. Dat is waarom ik zelfs net zei. Ik hoop dat u niet onder de indruk bent van de preken. Of van wat anders dan ook. De kleur van het tapijt enzovoort. Maar dat u het diepste komt hier. Omdat u zegt, ik ontmoet God. Petra en ik vinden het fantastisch als wij avonden hebben met nieuwe bezoekers in de gemeente, dat ze dat ook heel vaak vertellen, dat ze hier God ontmoeten. Dus op nummer 1 staat echt dat God hier aanwezig is. We nemen tijd voor lofprijs en aanbidding om in aanwezigheid van God te zijn. Nummer 2 is gezonde relaties, zowel met elkaar als met God. Het staat niet perfecte relaties, maar gezond. Dat is eigenlijk waar we het net ook over hadden. Ik geloof dat als we focussen, ook als leiders onderling, om met elkaar door zaken heen te gaan, elkaar te ontmoeten, net als in een goed huwelijk, dan is relatie gezond en kan het tegen een stootje. Daar moet je aan werken. Maar het hoort bij onze doelen. En daarom gebruiken we zo een als dit, om ook profetieën te meten. Dit is zo'n meetstokje. Hoe meet je nou zo'n profetie? Hoe ga je daarmee om als er dingen worden gezegd, als onbetrouwbaar leiderschap en mensen vertrekken? Nou, ik geloof dat God ons roept om gezonde relaties te hebben. En een relatie is gezond als je elkaar ruimte geeft en tegelijkertijd je je best doet om elkaar te vinden. En dat we niet naar elkaar gaan wijzen, oké, als je hier je toewijdt voor 50 jaar, dan ben je trouw en als je het niet doet, ben je ontrouw. Trouw is een zaak van het hart. En daarvan uit meten we zaken. De derde is je bestemming vinden. We willen niet alle weken lekker zitten in de aanwezigheid van God en hele lieve, gezellige, leuke relaties hebben. Maar we geloven dat God ons allemaal een plek geeft. Allemaal een bestemming geeft. Is het voor iedereen hier op het podium? Absoluut niet. Het zou fout zijn, want hier zit maar een heel klein gedeelte van Groningen en omgeving. Er zijn 350.000 Groningers en die kunnen alleen bereikt worden als we allemaal gaan wandelen in de bestemming die wij hebben. En de volgende is een stukje dienstbaarheid. Onze focus daarop is dat we dat intern hebben en dat we dat extern hebben. Waarom hebben we vanmorgen geofferd voor Trin? Omdat we zeggen we willen niet alleen dienstbaar zijn om ons eigen huis te bouwen, maar we willen ook andere bedieningen bouwen. Waarom ben ik daar ook bij betrokken? Onder andere vanuit dit doel. Omdat we willen uitdelen en ook anderen willen dienen. En dat geldt natuurlijk ook voor iedereen. Een van onze focussen, onze doelen, is dat wij een houding van dienstbaarheid hebben. Elke bediening is ten diepste bedoeld om te dienen, om het huis te dienen. En niet om gediend te worden. Niet om te krijgen wat jij wil, maar om te geven wat God door jou heen wil doorgeven aan een ander. En de laatste is dat wij aanstekelijk zijn met elkaar. Dus dat is, ik ben alweer vergeten wie het had gezegd. Was het nou Erasmus? Maakt niet uit wie het had gezegd. Die zei van verkondig het evangelie en gebruik woorden indien nodig. Heel vaak denken wij dat het evangelie bestaat uit woorden. Maar het evangelie bestaat in veel meer opzichten uit daden. En dat we dat gaan tonen. Dat we dat zichtbaar maken. Dat niet alleen hier in de diensten zichtbaar is dat we van God houden. Maar dat het aan ons leven te zien is. Dat is onze focus. Dit is een stukje van wat ik geloof dat een stuk DNA is. Wat God aan deze gemeente heeft gegeven. Wat ik belangrijk vind. En ik doe dat niet elke zondag. Het staat op allerlei plekken. Het staat op onze website enzovoort. Maar wel belangrijk is om af en toe te onderstrepen. Want als je niet onthoudt waarom wij gemeente zijn. Dat we geroepen zijn om het evangelie van het koninkrijk te verkondigen. Dat zijn heerschappij zichtbaar wordt in ons leven. In onze leefomgeving. Dat wij geroepen zijn om een focus te hebben. Op God. Op jezelf. Op elkaar. Op omgeving. En op de wereld om ons heen. Dat wij geroepen te zijn. Om die doelen die daar net stonden allemaal te behalen, dan krijg je wildgroei. Dan gaan we allerlei kanten op. Dan heeft iedereen zijn eigen ideeën enzovoort. Ikzelf als voorganger en wij als oudstraat hebben ons met elkaar ook onderworpen aan dat we geloven. Dit is de openbaring en hoofdlijnen die God ons heeft gegeven. En vanuit die openbaring meten wij alle zaken die we wel doen of die we niet doen. Heer, het is zo'n voorrecht om met elkaar bezig te zijn van een huis die ten diepste u bouwt. Heer, het is geen hiërarchie. Heer, het is die fietswiel, Heer, waarin u centraal staat. Heer, en alles wat daaraan verbonden is, dat draait gewoon. Heer, dat is fantastisch. Heer, zo dank ik u, Heer, dat deze gemeente een goed draaiende gemeente is en ook nog beter zal worden. Heer, omdat u steeds meer centraal zal staan. Heer, en ik bid het daarvan uit, Heer, als u de spil bent, als u dat centrum bent, dat we daarvan uit allemaal in die orde van u op de juiste plaats wijsheid mogen ontvangen, zodat alles functioneert zoals u het wilt. Heer, dat deze gemeente een bron zal zijn van vele gaven, talenten, bedieningen die invloed zullen hebben in alle lagen van de samenleving. Dat mensen zullen opstaan in hun bestemming. Dat we allemaal bekend zullen staan als dragers van de boodschap van het evangelie van het koninkrijk. Heer, dat die toerusting en die vrijzetting en het ruimte geven aan bedieningen, dat we daar nog vaardiger in worden. Het opvoeden, het volwassen maken, al die dingen. Wilt u daar ontzettend veel creativiteit, mogelijkheid en ook inderdaad plezier enzovoort voor geven. Heer, dat dit een broeinest mag zijn. Een toerustingscentrum als gehele gemeente, waarin mensen toegerust worden om te leven waardevol te leven, zoals u het bedoeld heeft. Heer, zo geven we deze dienst terug aan u, dat de genade van Jezus, de liefde van de hemelse Vader en de gemeenschap, de aanwezigheid van de Heilige Geest met ons mee mag gaan in alles wat we doen. In Jezus' naam. En we zeggen allemaal, amen.